Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Johannes 8 en daarvan de eerste 11 versen. Johannes 8, de eerste 11 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeide zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten, en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp des Heren stilstaan bij de geschiedenis van de zondige, de overspelende vrouw uit het begin van Johannes 8. En als tekst voor de prediking noemen we u vers 6b, Johannes 8. Vers 6b, maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En we zien hier, en we willen in de prediking daarbij stilstaan, dat Jezus schrijft in de aarde. Maar hij schrijft ook in deze geschiedenis in het geweten. En hij schrijft in het hart. Jezus schrijft in de aarde. In het geweten. En in de derde plaats in het hart. Gemeente, het is alweer een hele tijd geleden dat ik via WhatsApp een berichtje ontving met een foto waaronder geschreven stond: verloofd. En op de foto stond in het zand van het strand bij Scheveningen, zo bleek later, een groot hart getekend. Met een pijl erdoorheen die de in het zand geschreven voorletters van het verloofde stel aan elkaar verbond. Prachtige foto. Ik zal geen namen noemen van wie ik dit berichtje kreeg, maar heel wat jongeren zoeken zo'n plaats op het strand, bij het water, natuurlijk ook elders, om te verloven. Ik vond het mooi dat de jongen en het meisje mij van deze stap naar het huwelijk op de hoogte stelden. Schrijven en tekeningen maken in het zand leren we al jong. Ik denk dat de kinderen die een zandbak thuis hebben, of wel eens naar het strand gaan, ook allerlei tekeningen maken in het zand. Of misschien, kinderen, schrijf je wel je naam in het zand met je vinger. Je maakt een mooie tekening en je weet dat dat blijft niet lang. Want als je er overheen stapt of als het water van de zee er overheen gaat, ja, dan is het snel verdwenen. In de geschiedenis van Johannes 8, die we samen hebben gelezen, zien we dat de Heere Jezus in het zand schrijft. Met zijn vinger schrijft hij ook in het zand, in de aarde. Waarom doet hij dat? Waarom schrijft hij in de aarde en wat schrijft hij daar? De geschiedenis van de zondige vrouw uit Johannes 8 is een bekend en aangrijpend gedeelte. In sommige Bijbeluitgaven staat het tussen teksthaken. Het gedeelte komt namelijk in verschillende oude handschriften niet voor. Mogelijk was het in de eerste uitgave van dit evangelieboek nog niet opgenomen en is het kort daarna door de leiding van de Heilige Geest toegevoegd. Maar terecht heeft iemand gezegd dat dit gedeelte een parel van grote waarde is. En we mogen de Heere dankbaar zijn dat ook dit gedeelte in de Bijbel staat, hoe aangrijpend de geschiedenis ook is. Deze geschiedenis vindt vlak na het Loofhuttefeest plaats. We kunnen dat in het voorgaande hoofdstuk lezen. De Heere Jezus heeft in Jeruzalem getuigd wie hij is. En hij heeft geroepen: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Zo lezen we in Johannes 7, vers 37. Vele mensen houden hem voor een profeet of zelfs voor de Messias. Anderen stellen kritische vragen, ergeren zich aan hem of haten hem zelfs. En de vijandschap van de fariseeën, de geestelijke leiders van het volk, is in Jeruzalem steeds duidelijker te merken. Gemeente, als we letten op het laatste vers van Johannes 7 en het eerste vers van Johannes 8, dan is de tegenstelling opvallend. Als het Loofhuttefeest voorbij is, een van de grote feesten in Israël, gaat ieder naar zijn huis. Maar de Heere Jezus gaat naar de Olijfberg. Hij zal die nacht onder de open hemel verblijven. Waarom? Ik denk dat de jongeren het wel weten. Hij is daar om te bidden tot zijn Vader in de hemel. En we zien vaker in de Bijbel dat de Heere Jezus een eenzame plaats opzoekt om te bidden. Wat kunnen we daar trouwens veel van leren? Hebben wij ook zulke plaats om tot de Heere te bidden? Op onze slaapkamer. Eenzame plaats om je hart uit te storten voor de Heere. Gesterkt door de verborgen omgang met zijn Vader is de Heere Jezus de volgende ochtend alweer vroeg aanwezig. Opnieuw is hij in de tempel te vinden. Al is het Loofhuttefeest voorbij, er zijn nog altijd veel mensen die zijn onderwijs willen ontvangen. En we lezen in vers 2 dat al het volk tot hem kwam. Je ziet het voor je gebeuren. Hij zit op de grond met een kring aandachtige luisteraars, staand of misschien wel zittend om hem heen. En de fariseeën en de schriftgeleerden vinden dat maar niets. Hoe kunnen ze die Jezus van Nazareth vangen? Haat heeft hun hart vervuld. Hoe kunnen ze een valstrik voor hem spannen? Maar gemeente, dan doet zich een ongedachte gelegenheid voor. Ze hebben een vrouw op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Toen ze met een andere man die niet haar eigen man was, nauwe omgang had. En deze vrouw die wordt opgebracht naar de tempel waar het Joodse gerechtshof over haar zal oordelen. Misschien dat een jongen wel denkt, of een meisje. Maar waar is dan die man? Want als nu die vrouw betrapt is op overspel, misschien hebben ze haar wel ergens gevonden met die man. Waar is dan die man? Is die gevlucht? Want die man is toch ook bij dat overspel betrokken? Was het misschien een belangrijk man die ontzien moest worden? Die man die is toch minstens even schuldig als de vrouw? Dat is waar. En daarom deugt het al niet dat alleen deze vrouw is meegenomen. Gemeenteoverspel kwam in de tijd van de Bijbel voor. Maar in onze tijd is het aan de orde van de dag. En wordt er zelfs reclame voor het vreemdgaan gemaakt. Denk aan de reclame van Second Love. Als je in het huwelijk op elkaar uitgekeken bent, mag je gerust aan een nieuw avontuur beginnen, zo vindt de wereld. Het huwelijk als een verbond van liefde en trouw, totdat de dood scheiding maakt, vinden de meesten ouderwets. En zo worden Gods heilzame geboden voor iedereen, waaronder ook vooral het zevende gebod, binnen het huwelijk, maar ook buiten het huwelijk, met voeten getreden. Met alle gevolgen van dien. Overspel is een spel, zo zeiden we op de catechisatie de afgelopen weken rondom het zevende gebod. Overspel is een spel met alleen maar verliezers. De schriftgeleerden en de fariseeën gaan met die zondige vrouw naar de Heer Jezus. Die daar zitten midden van die luisterende en vragenstellende mensen. En er komt een duivels plan in hen op. Want nu kunnen ze die gehate Jezus van Nazareth een strik spannen. En ze breken binnen de kringen rond Jezus binnen. Ja, ze verstoren zijn onderwijs en eisen alle aandacht voor zichzelf. Die vrouw die wordt in het midden van de kring neergezet. Gemeente, ziet u ze staan. Overspelige vrouw, die zondares. Haar naam wordt niet genoemd. Ze is een geval, een nummer, ten dode opgeschreven. Maar toch nog nuttig als een struikelblok voor Jezus' voeten. En ze vragen aan hem, meester, rabbi, wat moet er met deze vrouw die op de daad van overspel betrapt is, een openbare zonde, gebeuren? Mozes gebiedt in de wet dat zo iemand gestenigd moet worden. Maar gij dan, wat zegt gij? Gemeente, zo spannen ze een strik om de Heer Jezus te vangen. Om iets te hebben om hem te beschuldigen. De wet van Mozes is duidelijk genoeg in Leviticus 20... Vers 10 en Deuteronomium 22, vers 22 tot en met 24, staat dat overspeligen de doodstraf moesten ontvangen in Israël. Niet alleen de vrouw, maar ook de man. En in Deuteronomium staat erbij dat dit een doodstraf door steniging moet zijn. Tegen die wetgeving kan Jezus toch niet ingaan. Als hij dat doet, als hij zegt, ja, maar dat geldt niet meer, dat klopt niet, dat moet u anders zien, dan hebben ze hem te pakken. Dan blijkt wat ze al lang hadden vermoed, namelijk dat die Jezus een lichtzinnig iemand is die de hand ligt met Gods heilige wet. Maar als Jezus de wet van Mozes strikt handhaaft en dus inderdaad zegt, laat die vrouw gestenigd worden, ja, dan zal hij zijn aanhang onder het volk verliezen. Want waar blijft dan zijn barmhartigheid? Waar blijft hij dan als herder van verloren schapen? In hun visie kan de Heere Jezus geen kant meer uit. Hij kan het ene niet zeggen en hij kan ook het andere niet zeggen. En die overspelige vrouw is als het ware een pion om de Heere Jezus schaakmat te zetten. Wat een huichelarij van deze zogenaamde wetshandhavers. Want ze handelen niet uit liefde tot Gods wet. Niet uit bewogenheid met die zondares. Maar uitsluitend vanuit hun zelfhandhaving en hun haat jegens Christus. We hebben het gelezen aan het begin van vers 6. En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. En gemeente, wat gaat de Heere Jezus dan zeggen? Kijk eens, kinderen. Wat de Heere Jezus gaat doen, het wordt ademloos stil. We lezen in onze tekst, in vers 6b, maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. De Heere Jezus die geeft geen antwoord op die strikvraag. Maar schrijft in de aarde. Wat schrijft Jezus in het stof van die tempelvloer? Dat staat er niet bij. Maar bij Christus heeft toch alles een diepe betekenis. Hij doet toch niets zomaar. Hij moet daar toch wel wat geschreven hebben. Jezus schrijft in de aarde. Gemeente, heel wat uitleggers hebben zich het hoofd gebroken over dat schrift in het zand. Men heeft bijvoorbeeld opgemerkt dat nergens in de evangeliën te lezen is dat Jezus iets heeft geschreven dan alleen hier in onze tekst en ook twee versen verder in vers 8. Maar wat schrijft hij dan hier in de aarde? De dichter Gerrit Achterberg die maakte in 1950 een gedicht over deze geschiedenis. Jezus schreef met zijn vinger in het zand. En volgens Achterberg, die zichzelf als dichter natuurlijk niet wilde verloochenen, was het een lied dat Jezus in het zand geschreven had. Een lied. Anderen beweren dat hij in vers 6 geschreven heeft de woorden, die van u lieder zonder zonde is. En in vers 8... werpen de eerste steen op haar. Voor deze mening bestaat echter geen enkele grond. Weer anderen wijzen op de woorden uit Jeremia 17, vers 13. Daar staat, O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader van het levende water. Heeft Jezus daarop gedoeld als een aanklacht aan het adres van die harteloze fariseërs en schriftgeleerden, die harteloze wetshandhavers? En hebben de schriftgeleerden dat verband kunnen leggen? Het is niet onmogelijk, maar het lijkt toch wat ver gezocht. Vandaar dat de meeste verklaarders tot dezelfde conclusie gekomen zijn als de kanttekenaren in de Statenvertaling, waar kort en bondig wordt opgemerkt: wat hij nu geschreven heeft, wordt niet uitgedrukt. En Calvijn die drukt het in zijn commentaar nog scherper uit. Volgens Calvijn was het een dwaze gissing om te menen dat Jezus dit of dat geschreven had. Aangezien, zegt Calvijn, door zoiets onbeduidends te doen juist wilde tonen dat de fariseërs die de vrouw beschuldigd hadden het niet waardig waren om naar te luisteren. Zoals wanneer iemand, terwijl een ander spreekt, met zijn vinger streepjes op de muur gaat trekken, of hem de rug toekeert, of op een andere manier toont dat hij hoegenaamd geen acht geeft op hetgeen gezegd wordt, aldus Calvijn. We zouden vandaag de dag kunnen zeggen als jongeren in de kerk onder de preek op hun mobiel zitten. En helaas gebeurt dat. Of op de catechisatie. Dan heb je eigenlijk geen belangstelling voor wat er gezegd wordt. Dan interesseert het je niet veel. Ja, dat zul je niet zeggen natuurlijk. De Heer Jezus die schrijft in het zand zoals iemand poppetjes zit te tekenen onder een les en eigenlijk helemaal geen belangstelling heeft voor wat er gezegd wordt. Wie heeft er nu gelijk? Gerrit Achterberg met zijn dichterlijke betekenis of Calvijn? We weten het niet, maar als waar is wat Calvijn beweerde, en dat is heel goed mogelijk, dan wordt uit het schrijven in de aarde in ieder geval één ding wel duidelijk. Namelijk dat schijnbaar nietszeggend schrift heel veel betekenend kan zijn. Ik zeg het nog een keer. Dat schijnbaar nietszeggend schrift heel veel betekenend kan zijn. Jezus schrijft in de aarde omdat de vraagstelling van zijn tegenstanders niet deugt. Hij laat zich door hun vraag niet een bepaalde kant opdringen. Hij weigert zijn hoofd in de strop te steken die ze voor hem geknoopt hebben. Zo schrijft hij in de aarde. Hij neemt afstand ervan. Schijnbaar achteloos is Jezus nu bezig, maar intussen concentreert hij zich op het woord, de wil en de weg van zijn Vader. Gemeente, wat kunnen wij hiervan veel leren? De Satan wil ons telkens afleiden. Niet in het minst op kerkelijk en theologisch terrein met allerlei oneigenlijke kwesties. Twistvragen en strikvragen die afleiden van het ene nodige, van die enige troost in leven en sterven. Laten we ons houden bij het woord. En laten we de duivel geen plaats geven, maar hem weerstaan door net zoals de Heer Jezus, heilige onverstoorbaarheid volhardend in het gebed en gedegen schriftonderzoek. Gemeente, hoe reageren de farizeeërs en de schriftgeleerden? Ze blijven aanhouden. Ze blijven hem vragen, zo lezen we in vers 7. Blijkbaar hebben ze van dat schrijven in de aarde niets begrepen. En daarom gaat de Heere Jezus nu uitspreken wat hij hen al zonder woorden had duidelijk gemaakt. Jezus gaat schrijven in hun geweten. Dat is ons tweede punt. Jezus schrijft in het geweten. We kwamen ook in de schriftlezing het woord conscientie, oftewel geweten, tegen. Ineens schijnt hij wakker te schrikken uit zijn gepeins en geeft uiteindelijk antwoord op hun herhaalde vragen. Hij richt zich op, zo staat er in vers 7. En met vol gezag maakt hij zijn aanklagers tot aangeklaagden. De beschuldigers maakt hij tot schuldigen. Hij keert eigenlijk de rollen om en zegt: wie van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Zo'n reactie hadden ze niet verwacht. In dit woord kiest de Heere Jezus niet tussen recht en genade, tussen Mozes en de vrouw in haar schuld. Christus die staat volstrekt aan de kant van Gods wet. Hij spreekt zonder omwegen uit dat de zondaar strafwaardig is. Hij sluit zich aan bij de voorschriften uit Deuteronomium 13 en 17, waar staat dat bij het uitvoeren van een vonnis de getuigen het eerst stenen moeten gooien. Maar de Heere Jezus als de ware wetshandhaver stelt de zaak zo op scherp dat hij ze allemaal schuldig stelt. In één slag zijn die vrome wetsmensen, die farizeeërs en die schriftgeleerden, door het zwaard van de geest onthuld als hoereerders en overspelers. Gemeente, misschien hebt u onder de preek iemand in gedachten gekregen die ook overspel begaan heeft. Of u denkt aan uzelf. We kunnen heel wat voorbeelden noemen en met onze vinger wijzen alsof alle andere geboden bij het zevende gebod in het niet vallen. Vaak wordt iemand in de kerk alleen bij het overtreden van dit gebod onder censuur gesteld. En als iemand de zondag ontheiligt of de naam van de Heere misbruikt, dan gelden andere regels. Vanmorgen zegt de Heere ook tegen u, jou en mij: wie van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op hem of haar. Als de Heer Jezus die woorden in hun geweten geschreven heeft, want dat gebeurt, is er weer stilte. En kinderen, opnieuw bukt de Heer Jezus neer en schrijft in de aarde. En dat onderstreept het definitieve van Christus spreken. Er hoeft niets meer bij. Wie van u zonder zonde is, en wie is dat, die werpt eerst de steen op haar. Het woord dat gesproken is, dat zal zijn werk doen. Het zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. Met dit herhaalde schrijven in de aarde geeft de Heere aan zijn tegenstanders tijd tot bezinning. Tijd om het woord in te laten werken en, en te laten doorwerken door de kracht van zijn geest. En jonge vrienden, wie gooit er als eerste een steen naar de zondige vrouw? Oftewel, wie is er zonder zonde? Niemand. Wat hebben Jezus' woorden een wonderlijke uitwerking. Want alle beschuldigers lopen weg. Ze waren zo parmantig gekomen. Hier hebben we iemand. Hier hebben we iemand. Zeg het maar eens. Wat moet daarmee gebeuren? Mozes zegt dit, maar wat zegt u? Ze dachten, nu hebben we hem. Maar ze vertrekken één voor één. Met de oudsten en de eerbiedwaardigsten voorop. Jezus heeft niet alleen in de aarde, maar ook in hun gewetens geschreven. We lezen dat in vers 9. Maar zij dit horende en van hun conscientie, van hun geweten overtuigd zijnde, ging uit de een na de ander. Beginnende van de oudsten tot de laatste. Geliefden, het is een goede zaak wanneer ons geweten begint te spreken. Want dan hebben we niet zoveel meer te zeggen over een ander. We zien onze eigen tekortkomingen, onze eigen schuld. Door de prediking van het woord schrijft de Heere in onze gewetens. Dat is ontdekkend. Dat kan een heilzame onrust teweeg brengen. Nee, dan kijken we niet meer naar die ander, maar dan gaat het om onszelf, om onze zonde, om onze schuld. Dan weten we ons terecht aangeklaagd. Gemeente, jong en oud, bent u er nog? Bent u er nog? Of bent u ook in gedachten met de fariseeën en de schriftgeleerden weggelopen? Want zij lopen weg. En dat betekent aan de ene kant dat ze niet langer aanklagers konden blijven. Dat ze de hand in eigen boezem moesten steken en zeggen, ik ben ook niet zonder zonde. Dat is positief. Dat er niemand was die een steen durfde te pakken en naar die vrouw toewierp. Tegenover die vrouw staan konden ze niet meer. Maar weet u wat nu het aangrijpende in deze geschiedenis is? Naast die vrouw gingen ze ook niet staan. Ze wilden geen beklaagden worden. En dat is de andere, de negatieve kant van de zaak. Begrijpen we wat hier ten diepste gebeurt? En misschien gebeurt het ook vanmorgen wel. Weglopen. Dat is er toch weer overheen werken. Want gemeente, een gewetensovertuiging, dat hoeft nog niet te betekenen een echte vernieuwing van het hart, algemene zondekennis. Of anders gezegd, spijt over wat er gebeurd is, is nog geen bijzondere zondekennis. Een aangeschoten vogel is nog geen neergeschoten vogel. Sommige mensen hebben slapeloze nachten gekend uit angst voor de hel. Maar later zijn ze dat allemaal weer vergeten en spijkerhard geworden. In vers 59 nemen de fariseeërs en de schriftgeleerden wel stenen op. Dan wel om op hem te werpen. dan en daar durven ze wel en dan nog wel tegenover Christus. Ze zijn intussen over hun geweten heen gegaan. Geliefden, als het niet doorzet, dan gaat de gevoeligheid over. En wordt de verharding misschien wel erger dan ooit. Iemand denkt, dat gaat over mij. O, loop niet weg. Loop niet weg, maar ga naast deze vrouw staan. En belijd wie u bent. Smeek uw rechter om genade, nu het nog kan. O, het is goed wanneer de Heere in mijn geweten schrijft, wanneer ik onrustig word, schuld erken, wanneer ik voor Gods oordeel beef. Maar dat schrijven is niet genoeg. Het komt erop aan dat de Heere in mijn hart schrijft. En aan die vrouw zien we wat er dan gebeurt. We lezen in vers 9. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. Gemeente, opmerkelijk. Dat die vrouw daar nog staat. Haar aanklagers zijn weggelopen. En hebben daarmee hun aanklacht ingetrokken. De rechtszitting is, om zo te zeggen, opgeheven. En die vrouw had ook weg kunnen gaan. Waarom doet ze dat niet? Is ze zo verbijsterd? Of weet ze niet goed wat haar nu allemaal overkomt? Want ze dacht, dat is mijn einde. Ik zal zo gestenigd worden en nu gaan ze allemaal weg. Ze voelt niet ene steen. Misschien heeft ze haar ogen wel dicht gedaan toen de Heer Jezus zei, wie zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En ze hoort niks. Ze ziet ze weggaan, de een naar de ander. Gemeente, we mogen aannemen dat er meer achter zat bij haar. Ze erkent schuld voor het aangezicht van deze rechtvaardige rechter. Ze beseft dat deze man de zondeloze is die de eerste steen mag werpen. Ze buigt het hoofd, onderschrijft haar eigen vonnis. Wanneer we het blijven staan van deze vrouw, wanneer het blijven staan van deze vrouw inderdaad deze gestalte is, dan is zij een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer de Heere zijn wet in ons hart schrijft. Want dan vluchten we niet meer van hem weg. Maar komen we met al onze schuld voor zijn aangezicht. En gaan belijden. Heere, uw doen is recht. Uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, twee blijven er over. Augustinus die zegt, de ellendige, dat is die vrouw. En de barmhartige, dat is de Heere Jezus. En de barmhartige vraagt, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En dan zegt ze, niemand. Heere, hoort u het? Niemand. Heere, let even op die naam. Heere. In het Grieks staat er Kyrios. Degene die het voor het zeggen heeft. De eigenaar. De gebieder. Waarom noemt gij hem onze Heer? Hij is de Kyrios. Dat is veelzeggend dat ze hem zo noemt. Niemand, Heer. En dan zegt de Heer Jezus, zo veroordeel ik. U ook niet. Hier spreekt de rechtvaardige, de schuldige vrij. Hij rechtvaardigt de goddeloos. Hoe is dat mogelijk, denkt iemand? Niet doordat de Heere Jezus de daad van echtbreuk zou vergoelijken. Zeker niet. Overspel veroordeelt hij volledig. Dat is wel gebleken uit wat hij eerder gezegd heeft tot die wetshandhavers. Maar hij vonnist de veroordelingswaardige niet. Nadat hij nadrukkelijk heeft vastgesteld dat zij de doodstraf heeft verdiend. Maar waarom spreekt hij dan zo? Wel, gemeente, iemand schreef heel treffend: hier begint het bloed van het lam reeds te druppen. Hier begint het bloed van het lam reeds te druppen. De rechter van hemel en aarde is het lam Gods, dat de zonde der wereld op zich neemt en wegdraagt. De vrijspraak van deze vrouw, zo veroordeel ik u ook niet, is er alleen bij de gratie van de veroordeling van de Heer Jezus. Hij werd onschuldig veroordeeld, opdat schuldig, zoals deze vrouw, zoals u, jij en ik, die het moeten belijden, moeten gaan belijden, Heer. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, vrijgesproken zouden kunnen worden. Zo valt de donkere schaduw van Golgotha's kruis over dit Bijbelgedeelte. Gemeente, hier schittert de kern van het evangelie. Ze heeft straf verdiend, maar ze ontvangt vrijspraak. Zo veroordeel ik u ook niet. Gratie wordt verleend op het schavot. In het dodelijkst tijdsgevricht, wanneer ik het hoofd op het blok moet leggen, klinkt Christus woord: ik heb verzoening gevonden. Laat hem in het verderf niet nederdalen. O, de Heilige Geest, die draagt het doemvonnis in onze harten in. Maar hij draagt ook de genadeverkondiging onze harten in. Gemeente, waar we voor Gods aangezicht blijven staan in het gericht, dan mogen we dat heerlijke woord horen. Zo veroordeel ik u ook niet. O, dat wordt als het ware ook geschreven in haar hart. Nee, de Heere, die keurt het overspel niet goed. Dat blijkt wel uit de laatste woorden die hij tot de vrouw spreekt. Ga heen en zondig niet meer. Ga het leven weer in, maar leef niet meer in de zonde, hoort u het. U die in verborgen zonde leeft, breek ermee. Zondig niet meer. Nee, dat kan nooit in eigen kracht, maar in Gods kracht leren we het uitbrekende kwaad te vermijden en het inwonend bederf te bestrijden. Jezus legt niet de hand aan het zevende gebod. Dat gebeurt vandaag maar al te veel. Christus handhaaft de wet en veroordeelt de zonde. Maar intussen zoekt hij de verloren zondaar te behouden. Daarom, gemeente, loop niet weg met die farizeeërs en die schriftgeleerden, in wiens geweten Christus schrijft. Loop niet weg. Blijf staan voor hem en buig voor hem. En belijd maar wie u bent, wie je geweest bent. Zeg het maar, Heere, ik ben eigenlijk die vrouw. Ik heb de dood verdiend, maar wees mij genadig. En waar de Heer Jezus alleen met u of jou overblijft, daar schrijft hij ontdekkend in uw, in jouw geweten, maar ook vergevend en vernieuwend in het hart. Zo veroordeel ik u ook niet. O, wat een wonder. Wat moet dat deze vrouw als muziek in de oren hebben geklonken. En dat geldt nog als dit woord van morgen kracht mag doen in je ziel. Dan kun je daar toch niet over uit. Straf verdiend. De eeuwige straf. Het eeuwige oordeel. En genade te mogen ontvangen. Vanwege dat werk van de Heere Jezus Christus. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. En zondig niet meer. Ja, nu mag ze gaan. Nu mag ze gaan. En zondig niet meer. In het kort verkondigt Christus hier twee belangrijke weldaden. Eerste rechtvaardigmaking, zo kunnen we zeggen. De schriftgeleerden en fariseeën vonden dat deze vrouw zwaar moest worden gestraft. Maar Jezus veroordeelt haar niet. Hij schenkt haar vergeving. Vrijspraak. En dan predikt hij ook de heiligmaking. Zijn opdracht zou haar leven lang met haar meegaan. Zondig niet meer, zo geldt het voor allen. Die wonderlijke vrijspraak mogen kennen in hun hart. Zondig niet meer. Zie toch op mij. Die daar gehangen heeft aan het kruishout van Golgotha. En een volkomen verzoening verworven heeft voor een ieder die in hem gelooft. De Heere Jezus, hij zegt het tot die vrouw. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. En zondig niet meer. En hij zegt het ook. In onze tijd tot diegenen die met de nood en de schuld van hun leven bij hem terechtkomen. Belijdend hun zonde. Smekend om genade. Uw zonden zijn u vergeven. O, bedenk wat het hem gekost. Kost heeft. Zichzelf. Hij heeft zijn leven, zijn lichaam geofferd aan dat kruishout van Golgotha. Uit enkel liefde. Liefde tot zijn vader. Liefde tot zijn kerk, tot allen die zalig worden. En zo mag dit evangelie verkondigd worden. Gemeente, ik hoop van harte dat deze geschiedenis ook voor u een parel mag zijn of worden. Van grote waarde. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en dan nu het vierde vers van Psalm 51. En daarvan het vierde vers. Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Het vierde vers van Psalm 51.